We lezen samen uit het Marcus-evangelie verder vanmorgen, ook vanmiddag trouwens. Lezen we uit Marcus 2 nu, de versen 1 tot en met 13. En na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. En zeiden: we hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters, hier samen in de kerk, thuis of waar ook met ons verbonden, gemeente van Christus. Het kost ons weinig moeite om te verbeelden wat Marcus hier beschrijft. Velen van ons zullen ook wel plaatjes uit een kinderbijbel op het netvlies hebben. Want hoe bijzonder is dat? Iemand die door het dak heen naar beneden wordt getakeld. Denk je even in hier in de kerk dat zoiets zou gebeuren. Is wel heel erg hoog natuurlijk, maar zo in een kerstnachtdienst, er kan niemand meer in en dan opeens dan begint de troep naar beneden te vallen en dan komen er zo opeens touwen naar beneden en dan komt er zomaar hier iemand midden in de kerk voor ons te liggen. Zo gaat het hier. 4 mannen proberen hun vriend bij Jezus te brengen, maar ze kunnen er niet bij. Het huis is propvol, dat was waarschijnlijk ook al snel het geval, zo groot waren de huizen niet in die tijd. Geen plaats meer. Maar ze zijn niet voor 1 gat te vangen, dan maar via het dak. Waar een wil is, is een weg. Ze beklimmen de trap naast het huis, breken het dak weg en laten hun vriend neerdalen voor de voeten van Jezus. Je kunt je de consternatie voorstellen, het heeft tegelijk natuurlijk ook iets komisch. Misschien heb je de kijkbijbel van Kees de Kort thuis, dan moet je het plaatje maar eens bekijken. Dan zie je dat Jezus ook een beetje moet lachen. Andere leerlingen zijn verrast, mensen die ook verwonderd staan van wat gebeurt hier. Grappig en tegelijk ook aangrijpend. Want ze hebben niet eerder meegemaakt dat mensen zo graag iemand bij Jezus willen brengen. Dat is eigenlijk voor het eerst dat je dat hier zo uitgetekend ziet. Ik dacht, mooi is dat. Mooi is dat als je van zulke vrienden hebt. Daar ben je wel echt mee gezegend. Als er mensen voor je zijn als je ziek bent. Vrienden die er voor je zijn ook als je al heel erg lang ziek bent. Mensen die je niet in de steek laten als je lichamelijk beperkt bent. Als de jaren zich aaneenrijgen en er komt geen verbetering. Dat spreekt niet vanzelf. Dan moet je maar eens gaan vragen in een verpleeghuis hoeveel mensen er zijn die eigenlijk nooit meer bezoek krijgen. Schrijnend is dat. Echte vriendschap is zeldzaam, die het echt ook volhoudt in zulke moeilijke periodes. Eén keer trek je de conclusie, zong ooit het goede doel, vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom, een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Misschien weet jij dat ook wel. Als je lichamelijk of psychisch beperkt bent, dan kun je geweldig geïsoleerd raken. Totdat je bijna of helemaal niemand meer over hebt. Misschien geldt dat ook wel voor u die nu meekijkt. Wat kun je als mens verschrikkelijk alleen voelen. Daar zullen we straks ook voor bidden, dat je het toch volhoudt. En dat God mensen op je weg brengt. Nou ja, ik wil maar zeggen, wat is het een zegen als je wel van zulke mensen om je heen hebt. Mensen die je niet laten vallen. Die verlamde man in Markus 2, die heeft 4 vrienden. Ze hebben gehoord over Jezus van Nazareth, over de wonderlijke dingen die hij deed. Markus heeft er in het eerste hoofdstuk al heel wat over verteld. Het volgt zich in een hoog tempo op, hè. Dat is een van die kenmerken van Markus, die voortdurend, zou je kunnen zeggen, haast heeft. Het gaat over de reiniging van een bezetene, over de genezing van zieken die er slecht aan toe waren. En met elkaar hebben ze het erover gehad. En ze besluiten, laten ook wij naar Jezus gaan. Want als iemand onze vriend kan helpen, dan hij wel. Zo zijn ze gegaan. Je zou kunnen zeggen, hun liefde maakt hen creatief en vasthoudend. En uiteindelijk ligt die verlamde man daar dan midden in de kamer aan de voeten van Jezus. Prachtig, dat geloof van deze mannen. Jezus ziet dat ook, staat er. Hè? Hij ziet hun geloof, hun verlangen dat Jezus ingrijpt. Het wordt prachtig vertolkt in dat lied. Meester, men zoekt u wijd en zijd. Gerben speelde het voor de dienst. Je ziet ze daar als het ware zo vanuit het dak naar beneden meekijken. Met de gedachte, spreek slechts één woord met macht. Dan krijgt ons leven, dan krijgt zijn leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. Daarin wordt het geloof van deze mannen vertolkt. Spreek, dan keert alles ten goede. En dat gaat ook gebeuren. Jezus gaat spreken, alleen dan is er even een misverstand. Want Jezus zegt niet, sta op, u bent genezen. Hij zegt, zoon, uw zonden zijn vergeven. Wat is dat? Dat gaat niet helemaal goed. Ik zat even te denken, stel je voor dat er op dat draagbedje daar beneden een mondige westerling had gelegen. Dan had hij of zij hoogstwaarschijnlijk gezegd, dank u wel, maar dat is toch niet helemaal waar ik voor kwam. Ik ben verlamd. Dat is op dit moment een veel groter probleem. Waarom begint Jezus over zonde? Best apart, toch? Wat zit daarachter? Heeft de ziekte van die man misschien met zonde te maken? Heeft hij die ziekte door een verkeerde manier van leven over zich afgeroepen? In andere verhalen in de evangelie merk je dat er wel een soort volkstheologie over dit thema was. En de heersende gedachte was dan, nou ja, als iemand ziek is, een beperking heeft, dan is dat een straf op iemands zonde. Hij of zij zal het er wel naar gemaakt hebben. Maar dat wordt hier verder eigenlijk helemaal niet gethematiseerd. In ieder geval zie je wel in die andere gedeelte dat Jezus daar altijd heel fel tegenin gaat, tegen die gedachte. Hier laat hij dat eigenlijk helemaal liggen. Maar waarom begint hij er dan over zonde? Het was toch voor iedereen duidelijk waar die man voor kwam. Hè? Hij kon niet lopen. Hij kwam om genezen te worden van zijn lichamelijke kwaal. Als ik het goed zie, zegt Jezus hier tegen die verlamde man, als je alleen voor de genezing van je lichaam naar mij toe komt, dan ga je niet diep genoeg. Er is een andere kwaal en daar wil ik het eerst met je over hebben. En dat is de kwaal van de zonde. Wat is dat eigenlijk precies, zonde? Het is echt zo'n kerkwoord, zou je kunnen zeggen. Een woord wat wij best wel makkelijk in de mond kunnen nemen. Maar ik wil er toch even een keer wat nadrukkelijker bij stilstaan. Wat bedoelt de Bijbel er precies mee als het gaat over zonde? Ik noem een paar elementen. Zonde moet je in de eerste plaats altijd zien in het kader van de relatie die er is tussen God en mens. En een van de manieren waarop zonde zich uit in die relatie is een houding van wantrouwen tegenover God. Heel concreet wordt dat bijvoorbeeld geschetst helemaal aan het begin van de Bijbel. God heeft alles goed geschapen. Hij heeft er alles aan gedaan om de relatie met de mens te vestigen en in stand te houden. Maar dan is er in Genesis 3 opeens een slang die twijfel begint te zaaien. Twijfel begint te zaaien over de intenties van God. Is die eigenlijk wel te vertrouwen? Heeft die wel het goede met jullie voor? En zo wordt argwaan gezaaid. De mens luistert naar die vreemde stem en ontstaat een breuk tussen hem en God. Zonde is een relatiebegrip. De relatie tussen God en mens gaat stuk. Want God wordt niet serieus genomen, niet geloofd op zijn woord. Ander element, nummer 3 vanmorgen. Ander element van zonde uit zich dan in het overtreden van Gods goede geboden. En daar zijn de profeten altijd heel sterk in die daar keer op terugkomen. Die zeggen, jullie luisteren niet naar het gebod van God. En daarmee doe je jezelf tekort, daarmee doe je de mensen om je heen tekort, daarmee doe je God tekort. Je mist je doel, je bestemming. Maar zonde is dus ook altijd wel meer dan alleen het overtreden van een regel. Ik zei al, het is een relatiebegrip. Je zou kunnen zeggen, achter die regels moet je altijd weer God zien. Hij die het goede, die het beste met ons voor heeft. En als je daaraan voorbij leeft, bewust of onbewust, dan misken je Gods goede bedoelingen, misken je uiteindelijk God zelf. Dat maakt het ook zo ernstig, zonde. Het is niet maar een foutje bedankt. Dat is iets tegenover God. En dan het derde, dat valt op als je het Nieuwe Testament kijkt. Dan wordt, om zo te zeggen, dat beeld van de zonde nog wat verder geradicaliseerd. Dan zegt Paulus bijvoorbeeld, de mens is vlees. Dat wil zeggen, hij is aangetast door de macht van de zonde. Het is ook iets dat jou als het ware in de greep heeft. De mens is een slaaf of een knecht van de zonde. Paulus die vat het in Romeinen 3 zo samen. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Zonde is kortom dat je niet leeft uit de bron van het leven. Niet leeft in verbondenheid met God zelf. Nou weer terug naar die man op zijn matje aan de voeten van Jezus. Waarom gaat Jezus het met hem over zonde hebben? Nou ja, omdat dat kennelijk het thema is waar het nu eerst over moet gaan. Je zou kunnen zeggen, er moet op een dieper niveau in zijn leven iets gebeuren. Kijk, je kunt je heel goed voorstellen dat deze man in zijn hart zou zeggen, kon ik maar weer lopen, dan zou ik het leven weer aankunnen. Dan zou ik nooit meer ongelukkig zijn, nooit meer klagen. Als ik weer kon lopen, dan zou alles goed zijn. Maar Jezus zegt hier, vriend, dan vergis je je toch een beetje hoor. En dat klinkt hard, maar het is wel waar. Jezus zegt hier eigenlijk, als ik je lichaam zou genezen, als dat alles is wat ik doe, dan voelt het misschien alsof je nooit meer ongelukkig zult zijn. Maar wacht een maand, 2, 3, 4, dan is de euforie voorbij. Dan ben je er ook weer aan gewend. En dan? Tim Keller, de predikant uit New York, die zegt in zijn commentaar bij deze tekst: wanneer we voor het eerst naar Jezus gaan en zeggen, dit is mijn grootste wens, dan luidt zijn antwoord in vrijwel alle gevallen dat we veel dieper moeten gaan. Jezus gaat veel dieper dan je dacht. Hij zegt het hier tegen deze man: jouw diepste probleem is de zonde, de vervreemding van God. Dat is waar Jezus het met hem over wil hebben en vanmorgen ook met ons. Ook wel omdat de zonde dus niet achter ons ligt als wij Christus hebben leren kennen. Dat zul je wel herkennen, toch? Dat dat oude leven blijft trekken. Dat de zonde als het ware een macht is die je steeds weer in de greep probeert te krijgen. En ik hoop dat je vanmorgen zelf ook wel meevoelt hoe pijnlijk dat is. Hoe verschrikkelijk pijnlijk het is om steeds weer bij jezelf te merken dat je vaak weer niet uit die bron leeft. Dat je tekortschiet in liefde tot God, in liefde tot elkaar, dat je zo vaak weer terugvalt. En misschien dacht ik bij de voorbereiding van de preek, en ik kijk ook gewoon naar mijn eigen hart, misschien is het wel het allerpijnlijkst dat ik het vaak eigenlijk helemaal niet zo pijnlijk vind. Dat ik zo vaak helemaal niet bij stilsta. Dat ik mijn verlosser met zonde op zijn hart trap. Dat ik zijn werk misken en er niet uit leef. Dat is een pijnlijke spiegel. Wat hier natuurlijk wel opvalt, ik haal het woord zonde er even uit, maar ja, Jezus die kapselt dat woord, zou je kunnen zeggen, zonde kapselt die als het ware gelijk in, door het ook over vergeving te gaan hebben. Als je het alleen maar over zonde zou hebben, dan, ja, dan zou je depressief van worden, toch? Als dat nou alles is waar het over zou gaan, over wat er stuk zit, wat er fout zit tussen God en ons. Jezus wijst nooit alleen de zonde aan. Je zou kunnen zeggen, waar hij komt, daar is Gods nieuwe wereld ook altijd heel dichtbij. Waar hij komt, waar Jezus is, daar komt hij met genade en met vergeving. En ook met genezing en met bevrijding. Door de komst van Christus komt Gods koninkrijk dichtbij. Hij biedt een nieuw begin. Ook hier, heel concreet, in het leven van deze verlamde man. Jezus zegt, zoon, je zonde zijn je vergeven. De relatie tussen God en jou is hersteld. Je schuldige verleden, het is geen belemmering meer. Het vuil, het is weg. Het is een nieuw begin. Het is een schone lei. Wat is dat een weldaad, hè, als iemand dat tegen je zegt? Herken je dat? Als je iets verschrikkelijk stoms hebt gedaan. Je hebt in een relatie iemand diep gekwetst. En je durft die ander misschien nauwelijks meer onder ogen te komen. Wat is het dan een zegen als die ander zegt, laten we opnieuw beginnen, ik vergeef je. Wat kun je daar dankbaar voor zijn? Wat kan het een geweldige opluchting geven? Als de dingen uitgesproken zijn, als de lucht geklaard is, als er een nieuw begin is. Hoeveel te meer als God dat tegen je zegt. Ik hoop dat je er iets van voelt vanmorgen. Als God tegen je zegt, ik neem je in genade aan. Je schuldige verleden staat niet meer tussen ons in. Het is goed, er is een nieuw begin. Jezus vergeeft hier die verlamde man. Alleen dat zei ik al, zonde is een begrip dat betrekking heeft op de relatie tussen God en mens. Hoe kan Jezus dan vergeving aanzeggen? Ja, dat is precies waar het dan vervolgens in dat stukje nog wat uitgebreider over gaat. De schriftgeleerden die slaan erop aan, zou je kunnen zeggen, die horen wat Jezus doet. En ze spreken het niet hardop uit, maar ja, Jezus, die kent hun hart, staat er. Hè? Hij kent hun gedachten. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Zo is het ook met Jezus. Hij weet wel wat ze onderling bespreken, bedenken. En Hij geeft ze om zo te zeggen ook gelijk, want inderdaad, vergeven is iets dat bij God hoort. Daar kun je tientallen voorbeelden van noemen uit de Bijbel. Denk aan Psalm 130 die we zongen. Als u de zonde blijft gedenken, heren, wie zou bestaan, maar bij u is vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Of Jesaja 43, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt. Ik denk niet langer aan uw zonde. Woorden van God. Vergeving hoort bij God. Maar Jezus maakt vervolgens dan ook wel heel duidelijk dat hij zelf ook inderdaad helemaal aan de kant van God staat. En dat doet hij op een bijzondere manier. Kijk nog even mee. Vanaf vers 9 is dat, hè? Marcus 2. Wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. Een belangrijk woord in deze verse is die titel Zoon des mensen. De mensenzoon. Dat kan een heel alledaagse betekenis hebben, gewoon ik betekenen. Maar als Jezus die uitdrukking mensenzoon gebruikt, dan is er meer aan de hand. Het is echt een kernwoord door het evangelie heen. En dat heeft te maken met de achtergrond van die titel in het Oude Testament. Je moet voor jezelf maar eens kijken in Daniël 7. Vers 13 en 14, daar kom je ook iemand tegen die mensenzoon genoemd wordt. Iemand die tegenstand ondervindt van machten van het kwaad. Maar God spreekt hem vrij, God redt hem. Bewijst dat hij in zijn recht staat en geeft hem ook gezag. Gezag. Dat is wat hier in Marcus ook doorklinkt. De mensenzoon heeft gezag. In Daniël gaat het dan om het gezag om Gods oordeel uit te spreken. Hier gaat het om de macht om vergeving aan te zeggen. En die uitdrukking, de mensenzoon, die wordt in de gang van het evangelie als het ware steeds verder ontvouwd. Als een bloem die steeds verder opengaat. Maar dit is de kern. Jezus, hij draagt het gezag van God. Aan de ene kant zeker staat hij helemaal aan onze kant. En tegelijkertijd ook helemaal aan de kant van God. Ja, dat oordeel van die schriftgeleerden is terecht. Alleen God heeft de macht om zonde te vergeven. Maar Jezus zegt, hier staat God voor je, in de gestalte van een mens. Iemand schreef, het gat in het dak was niets vergeleken bij het gat dat Jezus sloeg in hun manier van denken. Hier gebeurt iets volstrekt nieuws. Het is nauwelijks te vatten. De geschiedenis van deze morgen is de eerste van 5 gebeurtenissen waarin dat ongekende van wat Jezus komt doen duidelijk wordt. En waarin ook in alle 5 wel duidelijk wordt dat dat weerstand oproept. Er komt daar heel snel gedoe. Tegenstand van de godsdienstige leiders. De komst van de Messias roept verzet op. En dan nog wel juist bij degene die hem met open armen zouden moeten ontvangen. Maar het loopt anders. Moet je maar even kijken in hoofdstuk 3, vers 6... Dan zie je al dat de fariseeën zich gaan afvragen hoe ze Jezus zullen kunnen doden. Zo vroeg in het evangelie klinkt dat al. Een mens die zich presenteert als God, godslastering. Zo iemand kunnen we onmogelijk laten leven. Maar Jezus laat zich er niet door van de wijs brengen. Hij trekt onvermoeibaar verder om zonde te vergeven, om mensen een nieuw begin te schenken, om te genezen en te bevrijden. Om Gods koninkrijk aan te kondigen. Dat is wat Jezus doet. De verlamde man die ontvangt hier, zou je kunnen zeggen, een dubbel nieuw begin. Want niet alleen zijn zonden zijn vergeven, maar ook zijn verlamming wordt opgeheven. Hij pakt zijn matje en loopt door de jubelende menigte heen naar huis. Ja, dat tweede, dat springt natuurlijk het meest in het oog. Maar in deze geschiedenis ligt het zwaartepunt toch op het eerste. Dat de relatie tussen hem en God is hersteld. Dat de zonde is weggedaan. De gemeente Christus is dezelfde als toen in de tijd van de Bijbel. Vanmorgen komt hij naar ons toe, hier in de kerk of waar je ook bent op dit moment. Hij komt naar ons toe als de mensenzoon. Geworden als een van ons, zo dichtbij komt hij. En tegelijk ook helemaal God. Hij kent je door en door. Hij weet je diepste verlangens. Hij ziet je grootste nood. Hij schenkt je zijn vergeving. Een nieuw begin. Ik zou zeggen, laat je dienen. Laat je dienen door zijn liefde. Door zijn vergevende liefde. Die ons vandaag wordt verkondigd. Die ons volgende week zondag weer, als het ware, in de mond wordt gelegd. Als wij het avondmaal vieren. Christus heeft zichzelf gegeven tot volkomen verzoening van al onze zonden. Hoe zwaar je ook hebt gezondigd. Hoe ver je ook weg bent geweest. Er is altijd een nieuw begin. Iemand die dat in zijn leven had geleerd was Gerrit Achterberg, christelijke dichter, die ook een moord had gepleegd op zijn hospita. En in zijn gedicht Bekering schrijft hij ook iets over dat nieuwe begin dat God zomaar schenkt. Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heer Jezus, tussen ons en de Vader. Naar uw woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt God een witte naam genoemd met die van mij. Nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. En moeten ook de bloemen weer verdorren. Mijn lendenen zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid. Uit uw hand ten tweede maal geboren, schrijd ik u uit het donker tegemoet. Amen.